Dit is de wetenschappelijke podcast van MedNet, onderdeel van Springer Healthcare. U hoort gesprekken met bevlogen specialisten over medische thema's die hen aan het hart gaan, zowel binnen als buiten de praktijk. Hier aan tafel met Tom van 't Hek, presentator en voormalig huisarts.
Welkom bij deze podcast waarin we het vandaag gaan hebben over de principes van sequentiële behandeling en dat allemaal in de context van fractuurrisicomanagement. Want door het toenemend aantal mogelijkheden om fractuurrisico met medicatie te managen, doet zich de vraag voor hoe je deze middelen optimaal kunt inzetten en in welke volgorde natuurlijk. Ik bespreek dat met Annegreet Vlug, internist-endocrinoloog, verbonden aan het Jan van Gooien Medisch Centrum in Amsterdam en het Centrum voor Botkwaliteit bij het LUMC in Leiden. Welkom.
Dankjewel.
Ja, het zijn hele monden vol waarmee ik begin. Toch ook nog maar eens even, want welke principes behandel jij nu bij het bepalen van je behandelstrategie?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om je te realiseren dat een osteoporose een levenslange ziekte is en dus ook het fractuurrisico langdurig verhoogd is en je dus een levenslang therapieplan moet bedenken. En dat is iets wat eigenlijk wel nieuw is en dat we daar ook steeds meer mogelijkheden toe hebben. En dat je ook moet realiseren dat vooral dat fractuurrisico niet in de tijd gelijk is. Dat dat vooral heel hoog is na een fractuur en dat dat ook het moment is dat je daar eigenlijk zo goed mogelijk moet beginnen met die behandeling. En dat het uit kan maken welke middelen je geeft en in welke volgorde.
Dus eigenlijk zeg je de fase waarin iemand zich meldt bepaalt vervolgens welke behandeling je gaat inzetten.
Ja, dat kan zeker het geval zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog andere dingen. Hè? Hoe oud iemand is, wat precies zijn botmineraaldichtheid is, wat verder zijn situatie is. Maar dat is zeker iets waar je rekening mee moet houden. Waar iemand zit in zijn plan, zeg maar.
Dus van one size fits all gaan we naar een modernere manier. Waarmee worden die moderne principes gevoed, zeg maar? Op welke wijze doe je dat?
Nou, wat ik net ook al zei. Kijk, wat belangrijk is, is om te bepalen hoe oud is iemand. Hoe laag is zijn T-score. Maar ook, heeft hij een fractuur gehad, ja of nee? En wanneer was die fractuur? Want als die fractuur kort geleden is, dan weet je dat dat risico heel erg hoog is in de eerste 2 jaar na de fractuur. Dat is wat we tegenwoordig het imminent fracture risk noemen. En dat als je gaat behandelen, dat de eerste behandeling al anders kan zijn, afhankelijk van of je een anaboolmiddel gaat geven of een antiresorptief middel. Ja. En dat ook het uit kan maken in welke volgorde je die middelen geeft. Dat de meeste effectiviteit haal je als je begint met een anaboolmiddel. En dat kan dus in bepaalde gevallen zeker de moeite zijn om dat te doen.
En komen we uit een tijd, nou ja, ik zeg misschien een beetje kort door de bocht, maar we beginnen met bifosfonaat en daarna zien we verder. Is dat?
Ja, ik denk dat je zeker gelijk hebt. Vroeger hadden we natuurlijk vooral de bisfosfonaat en was er weinig anders. En wat natuurlijk een heel erg oude impuls is, is dat je gewoon begint met bisfosfonaat, een aantal jaar behandelt en dan stopt. En wat ik vaak zie, is dat er daarna niks meer opgevolgd werd. En dat is al denk ik heel belangrijk om je te realiseren, dat fractuurrisico, dat blijft verhoogd, dat houdt niet vanzelf op. Dus zo'n kort durende behandeling is niet voldoende. In ieder geval niet bij de meerderheid van de mensen. En je moet een plan hebben voor de lange termijn.
Zeg je eigenlijk, iedere patiënt verdient een soort persoonlijk behandelplan, om dat woord maar eens te gebruiken?
Nou, ik vind dat sowieso elke patiënt een persoonlijk behandelplan verdient. En ik denk dat we tegenwoordig met osteoporose daar ook de mogelijkheden toe hebben. Ja. Dus dat het zeker nu ook veel relevanter is om dat ook gewoon te gaan doen.
Kun je eens een voorbeeld geven hoe dat nou werkt met die behandelstrategie?
Nou, als je bijvoorbeeld een patiënt krijgt, ik heb veel patiënten die net een fractuur hebben gehad, dan zie je soms dat ze ook al eerdere fracturen hebben gehad, wervelinzakkingen, en dan weet je gewoon dat is een hoog risicopatiënt. En als iemand dan nog helemaal geen behandeling heeft gehad, dan is het tegenwoordig echt de moeite waard om te overwegen om met een anaboolmiddel te beginnen en zeker met de nieuwere medicijnen zoals bijvoorbeeld romosozumab, wat niet alleen maar anabool is, maar ook nog antiresorptief, dat we hebben gezien dat je daar enorm vooruitgang in je botmineraaldichtheid en dus ook in de reductie van je fractuurrisico kan krijgen, wat ook nog eens heel snel werkt. Dus bij dat soort patiënten, denk ik, is het tegenwoordig wel anders dat je eigenlijk zou willen beginnen met zo'n nieuw anaboolmiddel en niet dat we achter de hand wil houden, zoals we eigenlijk vroeger vaak deden, voor als het veel erger wordt of ze nog meer fracturen krijgen, maar dat je juist moet overwegen om meteen de eerste klappen zijn daalderwaard daarmee te beginnen.
Is dat woord fractuurrisicomanagement zegt ook veel meer dan fractuurpreventie, zeg maar, in die zin?
Dat denk ik wel. Tuurlijk, het doel van de behandeling is altijd om fracturen te voorkomen. Maar je moet je wel realiseren dat dat een levenslang proces is en dat dat niet stopt. En dat is denk ik wat vroeger vaak de gedachte was, dat als je maar gewoon iets deed, dat dat al goed genoeg was. Terwijl ik denk dat tegenwoordig dat niet meer zo is en dat je echt voor de lange termijn iets moet doen. Net zoals bij andere ziektes, zoals diabetes of hart- en vaatziektes. daar stop je ook niet als je het doel bereikt hebt. Daar ga je door met behandeling, omdat dat risico blijvend verhoogd is. En dat is ook zo bij osteoporose.
En die mogelijkheden zijn er ook in die zin en zijn er gekomen, zeg maar.
Zeker, we hebben nieuwere middelen gekregen. Er is veel meer duidelijk over de effectiviteit van de volgorde van behandeling en welke keuzes je daarin kan maken. Dus ik denk wel dat daar echt wel nieuwe inzichten in gekomen zijn de laatste jaren. En dat we die nu ook in de praktijk kunnen gaan brengen. Nu deze middelen ook op de markt zijn en vergoed worden. En wie weet wat er nog meer gaat komen in de toekomst.
Ja. Dus dat is sequentieel, een mooi woord, dat is de toekomst, maar het is ook nu al, zeg je eigenlijk.
Sequentieel is er nu al. Het wil gewoon zeggen dat je middelen in een bepaalde volgorde achter elkaar geeft. En ik denk dat dat precies de essentie is. Je moet niet stoppen met één middel wat je een tijdje hebt gegeven. Je moet doordenken over wat ga ik daarna doen en welke middelen ga ik in welke volgorde geven.
Nou zijn er ook altijd richtlijnen en dergelijke. Die lopen natuurlijk altijd iets achter de werkelijkheid aan, zeg maar. Zit dit hier al in of is er al een bijvoegsel of zo?
Je hebt gelijk, de richtlijn die er nu is, die is uit 2011 en die wordt nu geüpdate. Dus ik denk zeker dat er ook aandacht voor de sequentiële therapie gaat komen in de nieuwe richtlijn. En die wordt nou eind dit jaar, denk ik, volgend jaar verwacht. Dus dat zal zeker een verandering gaan geven.
En dit moet breed uit, zeg maar, iedereen die zich met osteoporose meldt. Maar een aantal melden zich niet eens, toch? Dat is toch ook nog steeds een probleem?
Daar heb je helemaal gelijk in. Natuurlijk blijft het zo dat het lastig is om patiënten te bereiken als ze nog nergens last van hebben. Want dat is altijd met osteoporose. Je merkt het niet tot je wat breekt. Maar zelfs bij de patiënten die wel een fractuur hebben, hebben we nog heel veel werk om te zorgen dat ze allemaal in zorg komen. En dat blijft natuurlijk een aandachtspunt voor osteoporosebehandeling. Maar als je dan iemand hebt in zorg, dan moet je natuurlijk ook de meest optimale therapie kunnen geven.
Zeg je eigenlijk voor mij als buitenstaander durf wat eerder echt tot behandelen over te gaan? Of?
Nou, ik denk wel dat het belangrijk is om meteen tot behandeling over te gaan en ook wel daar wat meer die spoed in te zien als mensen een recente fractuur hebben. Maar dat je ook moet durven om misschien niet de oude volgorde aan te houden, maar na te denken over welke patiënten je misschien beter in een andere volgorde kan gaan behandelen.
Ja, als we het allemaal nog op een rijtje zetten, wat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat mensen, welke stappen moeten ze nou toch vooral onthouden?
Nou, ik denk als je nadenkt over sequentiële behandeling, dan moet je gewoon afvragen van hoe hoog is het fractuurrisico bij iemand? Wat is zijn botmineraaldichtheid en welk medicijn wil ik dan geven om het meest optimaal resultaat te bekrijgen, te verkrijgen om die fracturen te gaan voorkomen? En dat is belangrijk om je te realiseren en daar moet je dan een keuze in maken. En die keuzes, ja, die worden anders tegenwoordig met de nieuwere mogelijkheden.
En gebruik alles in verschillende volgordes bij verschillende patiënten.
Precies.
Dan wil ik je allemaal danken. Anne-Greet Vlug, internist endocrinoloog, verbonden aan het Jan van Gooijen Medisch Centrum in Amsterdam en het Centrum voor Botkwaliteit in het LUMC in Leiden. Dat je ons allemaal, al je kennis met ons hebt willen delen op dit gebied. Ik hoop dat het voor u datgene heeft opgeleverd waarom u luisterde en uw gereedschapskist dus sequentiëler gemaakt heeft, om het zomaar te zeggen. Dank voor het luisteren. Het is er weer eentje in een reeks, hè? Dus luister ook naar de andere. Graag tot de volgende keer.
Dit was de podcast van MedNet in samenwerking met Amgen. Hebt u een vraag aan een van de tafelgasten? Mail dan naar info@mednet.nl of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via het kanaal mednet.nl. Dank voor het luisteren.